voor je bidden, Michiel.
Zeker.
Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat Michiel er staat om dat hij van u ontvangen heeft. Heer, en dat u door wil geven aan ons. Ik wil u danken, Heer, dat u een voorbereidend werk in hem heeft gedaan. En dat u hem nu ook zult zegenen, Heer, om fijngevoelig te zijn, de woorden te kiezen en door te geven aan ons, Heer. En wij zeggen, we willen van u ontvangen. We willen zien wie u bent en meer leren over wie u bent. Dank u, Heer, voor uw woord. In Jezus' naam.
Dankjewel. Goedemorgen. Het is even voor mij wennen om nu eens een keer hier te staan. Meestal zit ik daar vooraan of boven bij het licht, samen met Joël, mijn zoon. Maar vanochtend, om het maar zo te zeggen, mag ik mijn gaven en talenten dus op een andere manier inzetten. En ik wil dan ook de oudsten danken dat ze me deze mogelijkheid en deze ruimte gegeven hebben. Zoals al op de beamer te zien was, heb ik een thema aan deze preek gegeven, namelijk op weg naar Pasen. Nu denkt u misschien nu al Pasen. Maar inderdaad, nu al op weg naar Pasen. Misschien dat u daar al prima van op de hoogte bent, maar in de kerkelijke traditie is het namelijk zo dat er vanaf komende woensdag de zogenaamde 40 dagen tijd begint. En dat is eigenlijk de tijd op weg naar het Pasen, of eerst Goede Vrijdag en dan Pasen. En vervolgens komen we in de hele cyclus richting Hemelvaart en ook Pinksteren. Komende woensdag is het, zoals dat meer in de katholieke traditie is, Aswoensdag noemen ze dat. Dan gaan ze naar de kerk toe, tenminste de oude katholieken, misschien tegenwoordig ook nog wel, om daar vervolgens een zogenaamd askruisje te halen. Misschien wel eens van gehoord, misschien wel eens gezien. Vroeger hebben wij, Mirjam en ik, in België gewoond. En we hadden daar een buurman, een oude man, een echte traditionele katholiek. En die ging dan inderdaad op die aswoensdag naar de kerk toe. En die kwam dan terug met op zijn hoofd een askruisje. En ik heb het even opgezocht wat de priester dan uitspreekt. Iets in de zin van: gedenk mens, uit stof zijt gij gerezen en tot stof zult gij wederkeren. Niet heel erg bemoedigend, maar wel een mooi begin van een tijd van bezinning, van vasten, van verootmoediging richting het Paas. Het schijnt dat de meer modernere versie is, heel simpel: bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is iets wat bij ons wat meer klinkt, zal ik zeggen. Nu, ik wil het niet per se hebben over het vasten en over het verootmoedigen. Dat hebben we een aantal weken geleden hier in de gemeente zelf gedaan. Een hele mooie tijd, met hele mooie ervaringen die we daarin gehad hebben. Maar ik wil wel deze preek gebruiken eigenlijk om eens wat handvaten of wat bemoedigingen te geven over wat u eventueel in de komende tijd, ik weet niet of u iets met die 40 dagen gaat doen, dat is aan u zelf. Maar wat u eventueel kunt meenemen om je voor te bereiden op de Goede Vrijdag en op het Paasfeest. En ook een beetje in lijn met wat Arenda vanmorgen vertelde over het bruid zijn en de heiliging die daarbij hoort. Het is vandaag ook carnaval. Niet dat ik daar per se aan meedoe. Maar er zijn best wel wat collega's van mij die helemaal losgaan, die de hele week vrij hebben genomen om maar zoveel mogelijk carnaval te vieren. En misschien denkt u, waarom zeg je dat? Oorspronkelijk was het zo, of tenminste dat is een beetje zo in de traditie ontstaan, dat het carnaval eigenlijk het begin is van deze hele cyclus. Want dan heb je nog even de tijd om lekker te eten, lekker te drinken, een beetje los te gaan, feest te vieren, om vervolgens op de aswoensdag alles weer los te laten, naar de kerk te gaan, dat kruisje te ontvangen. En een tijd in te gaan van verootmoediging, van bezinning en van vasten. Dus ik heb ook wel van die collega's, en ik probeer ze dan ook al een beetje te prikkelen van, joh, leuk dat je naar carnaval gaat, maar ga je dan ook de woensdag daarna naar de mis toe? Nou, meestal hakkelen ze dan wat en komt er dan niet echt wat uit. Maar mocht u dus een collega hebben die daar helemaal vol van is, vraag het ze eens of ze deze traditie kennen. Het is dan ook niet zo gek dat het carnaval met name onder de rivieren in Nederland wordt gevierd en niet zozeer bij ons in de buurt. Alhoewel, bij ons in Vaassen kunnen ze er ook behoorlijk wat van. Dus, ik wil het ook niet hebben over carnaval vanochtend, maar ik vond het altijd wel even grappig om te noemen. Ik wil eigenlijk heel simpel kijken naar het verhaal waar het eigenlijk allemaal mee begint, waar al die feesten op gestoeld zijn, namelijk de uittocht uit Egypte, of om beter te zeggen, de bevrijding van Gods volk, van de Israëlieten, uit de slavernij, uit Egypte. En dat past ook wel heel mooi met wat we de vorige week gehoord hebben, toen Merel van de Ven hier stond. En zij had het namelijk over de roeping van Mozes. En Mozes die geroepen werd om dat volk te bevrijden. En ik wil eigenlijk kijken naar het climaxmoment. Het moment dat ze uiteindelijk bevrijd worden. En dan met name welke rol, en dat klinkt nu misschien nog een beetje gek, welke rol het brood daarin speelt. Het ongedezende brood om precies te zijn. Oftewel die matzes die wij vanochtend ook weer hebben gegeten. En dat wil ik doen door een stuk te lezen uit Exodus hoofdstuk 12. Kijk, super. En ik begin bij vers 21. Het is een klein beetje een stukje staan hier en daar in dit stuk wat door elkaar. De Bijbelschrijvers hebben er blijkbaar voor gekozen om eerst wat te vertellen over de instelling van het Pascha, nog voordat het hele gebeuren begon. Vandaar dat ik even halverwege begin en straks nog even een stukje daarvoor lees om het te verduidelijken. Zoals vorige week hadden we het over Exodus 3. Daar werd Mozes geroepen. Intussen tijd is Mozes teruggegaan naar Egypte. Heeft ook weer zijn broer Aaron ontmoet. Samen zijn ze naar de farao gegaan. U kent het verhaal. De 10 plagen van Egypte. De slavernij die nog weer wat, de verdrukking die nog weer wat werd aangesterkt. En uiteindelijk hier zijn hoogtepunt bereikt. Ik lees vanaf vers 21. Toen riep Mozes de oudste van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij. En dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen. Majoraan is in de oude vertaling hyssop, die in de schaal met bloed te dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurpels te strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Als u eenmaal in het land dat de Heer u zal geven bent, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen wat betekent dit gebruik, antwoord dan, wij brengen de Heer een Pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Israëlieten strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knielden de Israëlieten en bogen zich diep neer. En ze deden wat de Heer aan Mozes en aan Aaron had bevolen. Dus dat Pesach, dat betekent letterlijk voorbijgaan. Dus God ging de huizen van de Israëlieten voorbij. Hij doodde daar de eerstgeborenen niet, enkel de eerstgeborenen van de Israëlieten. Dat lezen we nu. Midden in de nacht doodde de Heer alle eerstgeborenen in Egypte. Van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de gevangenen. En ook het eerstgeboren vee. De farao, zijn hovelingen en alle andere Egyptenaren schrokken die nacht wakker. En heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen doden was. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij, u en alle Israëlieten. Ga de Heer maar vereren, zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten, runderen mee, zoals u hebt gevraagd, en verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. De Egyptenaren drongen bij het volk op aan om zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. Anders sterven wij ook nog, zeiden ze. Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen met daarin het nog ongedezende deeg, wikkelden die in kleren en namen ze mee op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om zilver en gouden sieraden en om kleren gevraagd. De Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hen goed gezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. De Israëlieten trokken te voet van Ramses naar Sukkot. Hun aantal bedroeg ongeveer 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden een enorme kudde schapen, geiten en runderen mee. En van het deeg dat zij uit Egypte hadden meegenomen, bakten ze ongedezemde broden. Doordat zij uit Egypte waren weggejaagd, was er geen tijd geweest om het zuurdezen toe te voegen of voor ander proviant te zorgen. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond en na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen geordend uit Egypte weg. En die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht, ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw. Prachtig verhaal. En enorm belangrijk, nog altijd, in het hele Joodse denken ook. Dit is eigenlijk het begin, zou ik zeggen, van het vrije Joodse volk. Ze worden hier, terwijl ze inmiddels, we hebben het altijd over de voorvaderen, die uiteindelijk in Egypte kwamen, Jacob en zijn zonen. Dat groeit uit tot een megavolk. En hier worden ze uiteindelijk bevrijd en eigenlijk een vrij eigen volk gemaakt. God rukt hen letterlijk weg uit Egypte. Dus het ging mij vooral even om het stukje van het brood. Ik vond het zo apart om hier ook te lezen, dat het eerste wat je dan ziet, is, dan is die plaag geweest, die eerstgeborenen zijn gedood. Het moet een verschrikkelijk moment voor de Egyptenaren geweest zijn. En je kunt je ook voorstellen dat de Egyptenaren wanhopig waren. Zoiets hadden weg allemaal. We zijn er helemaal klaar mee. En dan staat er, toen pakten de Israëlieten hun baktroggen met erin het ongedezende deeg, wikkelde die in kleren en nam ze mee op de schouders. Ik kan me voorstellen dat als wij in één keer plotseling zouden moeten vluchten. Ze waren natuurlijk voorbereid, ze wisten dat het ging komen. Mozes had het ze allemaal verteld. Maar toch, het eerste wat ze doen, is pakken hun ongedezemde deeg, wikkelden dat in kleren en namen dat mee. Blijkbaar was dat voor hun belangrijk. Blijkbaar was dat voor de schrijver van Exodus belangrijk om dat specifiek te vermelden. Ze zullen wel andere dingen mee hebben genomen, maar dit is een van de dingen die eruit spoelt. En later zie je dat ze dan, als ze dan in de woestijn zijn, tenminste, het staat hier niet helemaal duidelijk uitgeschreven, maar van dat ongedezende brood bakten ze platte koeken. En die hebben er waarschijnlijk een beetje uitgezien zoals de matzes die wij nu kennen. Nu, blijkbaar was dit zo'n belangrijk punt dat God bedacht heeft om hier eigenlijk een soort feest van te maken. Dus we kennen allemaal het Pesachfeest. Dat wordt officieel gevierd op de 14e van de eerste maand. Dat kun je lezen allemaal in de eerste versen van hoofdstuk 12. En aansluitend volgt er eigenlijk een hele week waarin de Israëlieten opnieuw dat ongedezende brood moesten eten. En dat lees je vanaf vers 14. Dus dat staat er eigenlijk daarvoor. En dan begint dat met die dag. En dat gaat dus over de dag dat ze dus uit Egypte werden weggerukt. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan 7 dagen lang ongedezend brood en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdezem uit jullie huizen. Wie op 1 van de 7 dagen iets eet dat zuurdezem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nog nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, generaties na generatie. Moeten jullie het feest van de ongedezende broden vieren, omdat ik jullie die dag in geordende groepen uit Egypte heb geleid. Van de avond van de 14e dag van de eerste maand tot de avond van de 21e dag van die maand moeten jullie ongedezemd brood eten. Gedurende die 7 dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn. Iedereen die iets eet wat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdesem bereid is. Eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen. Tot zover. Nou, je ziet alleen al aan dat feest dat ingesteld wordt. En nog even voor de herhaling. Maar het zit dus na het paasfeest. Na het Pesachmaaltijd en niet ervoor. In mijn gedachten was het namelijk altijd daarvoor. Je leest over dat ze al het zuurdesem uit hun huis moeten halen. In mijn gevoel was dat een beetje de voorbereiding. En dat zullen ze ook wel daarvoor gedaan hebben. Maar het feest zelf volgt na de Pesachmaaltijd. Maar misschien eerst even, wat is dat eigenlijk, dat zuurdesem? Zijn er mensen die wel eens brood maken met zuurdesem? Ja, ik zie daar een hand. Ja? Ik moest even opzoeken van hoe is het ook weer. Want soms in andere vertalingen wordt er gewoon gesproken over ongegist brood. Maar ik heb in ieder geval eens even zitten bestuderen. Maar gist is wel wat anders dan zuurdesem. Zuurdesem bestaat al heel lang, uiteraard hier al. In het oude Egypte gebruikten ze er al gebruik van om brood te bakken. Dus het is eigenlijk een mengseltje van meel en water, of van bloem en water. En omdat er gewoon bepaalde micro-organismes in dat water en dat bloem zitten, gaat dat mengseltje, als je dat even laat staan, gaat dat vanzelf gisten. En er komen melkzuurbacteriën en dergelijke in, waardoor het wat zuurder wordt. Vandaar het woord zuurdesem. En de gisten die ontstaan, die zorgen uiteraard voor dat het een eigenlijk een levendig iets wordt. En als je er af en toe een beetje bloem bij doet en een beetje water bij doet, dan ontstaat er dus een mengseltje die je dus heel goed kunt gebruiken om uiteindelijk je brood mee te bakken. Ja, dus dat mengseltje een beetje goed ontstaan is, dan ga je het brood bakken. Dan pak je meel, dan pak je water, pak je een beetje zout, doe je er een klein beetje van dat dezen bij, en zo bakten ze vroeger hun brood. Wij gebruiken tegenwoordig wat meer gewoon de gist. Maar als je dus deze laat fermenteren, heet dat geloof ik, dan ontstaan daar gistcellen. En als je die gistcellen eruit haalt, heb je gewoon eigenlijk een soort instant gist. Nou, dat konden ze vroeger allemaal nog niet, dat kunnen we tegenwoordig wel. Dus vandaar dat er vaak brood wordt gebakken met gist. Gaat ook een beetje sneller als je gewoon puur gist gebruikt. Maar dat zuurdesem, of dat dezen, dat heeft wat meer tijd nodig. Dus als je dat in je brood stopt, dat heeft even tijd nodig om goed te ontwikkelen, om te rijzen. En eigenlijk, en dat zie je steeds ook in de vergelijking in de Bijbel terug, dat trekt als het ware door het hele deeg heen, zodat de hele deeg gevormd wordt, zodat er overal in het deeg luchtbelletjes en dergelijke ontstaan, waardoor het mooi rijst, mooi groot wordt. En omdat het wat langer duurt, zit er ook vaak veel meer smaak aan een brood gebakken met dezen. En bovendien is het ook nog eens veel langer houdbaar. Als je er even op gaat zoeken op YouTube bijvoorbeeld, dan krijg je de meest fantastische video's. Het schijnt ook weer helemaal in te zijn om dat op die manier te doen. Want het grappige is eigenlijk aan dat dezen, is je kunt dus je eigen soort dezen maken. Omdat dat maakt gewoon gebruik van de micro-organismes die daar op dat moment aanwezig zijn. Of je kunt wat dingetjes toevoegen om dat wat te stimuleren. In die zin kun je daar je eigen dezen van maken. En dat kun je dus ook jaren bewaren. Dus je haalt er een stukje uit om je brood mee te bakken. En vervolgens met wat er overblijft, kun je gewoon weer opnieuw wat meel bij doen, wat water bij doen. Zodat je dat mengseltje als het ware levend houdt. En voor de volgende keer kun je dat opnieuw gebruiken. En zo kun je dat eigenlijk jaren toepassen. Dat was ook de methode, denk ik, die ze vroeger, ook in die tijd, al lang gebruikten. Je kunt je voorstellen dat met name de vrouwen daar dagelijks mee bezig waren om dat deeg te maken, dat zuurdesem erin te stoppen, het te laten rijzen, dus een beetje te kneden, weer wat te laten rijzen. Dat is een proces van het kan rustig 24 uur duren om een heel brood te bakken. Nu, het gaat in dit verhaal niet zozeer om het gedezende brood. Dus brood met deze, dat mooi gerezen is, wat lekker van smaak is, wat lang houdbaar is. Maar het gaat hier in dit verhaal heel specifiek om ongedezend brood. Dus daar zat dus dat deze niet in. Er was dus helemaal geen tijd voor om te reizen. Nou, je ziet heel duidelijk als het gaat om het geen tijd hebben, dat dat een van de elementen is die heel sterk hier naar voren komt. En ik heb me afgevraagd in de voorbereiding van waarom is dat ongedezende brood nu zo belangrijk dat God daar een hele week voor uitgetrokken heeft om dat ieder jaar weer opnieuw te herdenken. Nu, een van de punten is dat het snel moest gaan. Dus de Israëlieten, die zaten daar in Egypte al lange tijd. Ze wisten dat de bevrijding aankwam. En tegelijkertijd, hoe moeilijk kan het soms zijn als je in een situatie zit en je weet dat je eruit moet komen, om dan ook daadwerkelijk te gaan. Ik denk dat God de Israëlieten en ons echt wel een beetje kent. En weet dat hij misschien soms een handje moet helpen om de druk op zo'n manier op te voeren dat enerzijds de Egyptenaren dus eigenlijk in een soort wanhoop zeiden van ga alsjeblieft heel snel weg. Dat is precies wat je leest, wat er gebeurt. Ze roofden nog wat sieraden bij hun buren weg, zodat ze de Egyptenaren in die zin beroofden. Maar wat ze dus ook meenamen is snel dat brood. Het was dus nog ongedezend. Dat betekent dat het enkel het deeg was. Het was nog niet gerezen. Er was helemaal geen tijd voor. En wegwezen. Egypte uit. Rennen als het ware. Ik zat daarvan te denken. Het is alsof God heel snel die pleister eraf trekt. En nu wegwezen. Geen tijd meer om te treuzelen. Geen tijd meer om andere dingetjes mee te nemen. Dat was er niet. Het moest nu gebeuren. En het moest snel gebeuren. Ik denk dat het heel wijs was. Want we zien later ook wel in het verhaal dat Egypte of de Israëlieten al heel snel wat gaan mopperen en wat gaan klagen in de woestijn. Ik denk dat wij niet anders zouden doen. En ze hadden, in die zin hadden ze hebben geen tijd gehad om erover na te denken. En dat was misschien maar goed ook. Nu, elk jaar tot op de dag van vandaag vieren dus de Joden dit feest. En ze moeten dan een hele week lang dat ongezuurde brood eten. Dus niet per se het lekkerste brood. Want de smaak ontstaat ook heel erg door het rijzen met de zuurdezen erin. Dus het was in die zin, ik vind het al apart dat het dan een feest genoemd werd. Het was in die zin niet lekker. Maar ik denk dat God wilde dat ze elk jaar opnieuw eigenlijk proefden of beleefden hoe het was om weggerukt te worden uit die slavernij. Opnieuw proeven hoe het ook weer smaakte. Misschien wel met, zeker in de eerste generaties, konden ze zich misschien nog wel wat voorstellen dat ze daar voor het eerst vrij in die woestijn rondliepen. En op een moment van rust een vuurtje maakte om daar die koeken op te bakken, die platte koeken. Dat smaakte waarschijnlijk de eerste keer verrukkelijk om als een vrij mens, gevlucht en wel, vol adrenaline misschien nog wel, om dat brood te eten. En om dat eerste moment weer te proeven, wilde God dat ze dat elk jaar opnieuw ervaren. In die zin is soms ook wel goed voor ons. Om soms eens terug te kijken op de momenten dat we, of als we het moeilijk hebben, dat je eens terugdenkt van hoe was het ook weer in die begintijd? In die begintijd toen ik de keuze maakte om me te laten dopen. Of in de begintijd toen ik heel vol ervaring tot bekering. Ik heb onlangs ook weer een aantal stukken teruggelezen die ik zelf geschreven had of die anderen mee over mij geschreven hadden. En dat geeft dan weer een stuk bemoediging en energie van, zo was het. Zo voelde ik mij in die begintijd. Opgelucht, bevrijd, vol energie. Dat kan in de loop van de tijd kan dat wat wegebben. En dat is ook heel normaal. We zijn allemaal aan de hele maatschappij onderhevig. Maar soms is het goed om eens terug te kijken. Vroeger hadden wij, toen wij in België in de kerk zaten, hadden we een voorganger en die had het altijd over het zegenboekske. Het was een Vlaamse man. En hij hield altijd elke dag een boekje bij waar hij zijn zegeningen inschreef van die dag of van die momenten. En als het dan moeilijk had, pakte hij dat boekje en hij las dat dan voor zichzelf door om zichzelf te bemoedigen. Dat is ook iets wat u eventueel in de komende tijd zou kunnen doen. Dus terugdenken van, wat heb ik allemaal meegemaakt? Wat heb ik daarvan goed geleerd? En welke zegen heeft God mij allemaal gegeven? Zelf ben ik misschien niet zo heel goed in het opschrijven van dat soort dingen. Daarvoor moet je beter bij Mirjam zijn. Maar het is wel een hele mooie tip. Er zit iets aparts in dat verhaal met die ongezuurde broden. En dat was het enige wat ze meenamen uit Egypte. Er staat ook heel duidelijk bij, er was verder geen ander proviant. Het enige wat ze bij zich hadden. Maar ja, het zuurdeesem, dat zorgt ervoor dat je steeds weer opnieuw een elementje hebt om het brood opnieuw te kunnen bakken. Natuurlijk heb je ook meel en alles nodig. Maar ja, als het ongedeesemde deeg in één keer op is, dan was het ook gewoon op. Koeken waren gebakken. Je kon het ook niet lang bewaren, zeker niet in de woestijn. En je kunt je voorstellen als je zo'n matse bakt onder die temperaturen, dat die dag erna keihard geworden is. Ze hadden geen koelkast bij zich, uiteraard. Dus de dag erna kon je het aan de honden geven, zal ik zeggen. Uiteraard kennen we het verhaal wat verder gaat en dat uiteindelijk God het manna geeft. Maar er zit iets in van, in dat ongedezende brood zit iets in van, hey, het is maar heel beperkt. Het vraagt meteen om een stukje overgave aan God. Een stukje vertrouwen van, oké, ik moet het blijkbaar doen met deze ongezuurde brood. Dat is het enige wat we meegekregen hebben. De rest hebben we allemaal moeten achterlaten in Egypte. We moeten het doen met dat ene kleine stukje deeg dat we meegenomen hebben. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon op. Ik moest daar zelf bij denken aan dat stukje uit het Onze Vader. Heel simpel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is interessant dat de Israëlieten gaan van slavernij naar een vrij volk. Maar ze werden meteen geconfronteerd met het feit dat ze daar maar wat in de woestijn rondliepen. Ze moesten zich meteen hun vertrouwen stellen op God. In die zin zou je zeggen, waren ze, en misschien hadden ze wel een beeld bij wat is vrijheid? Doen wat je wil of zo. Maar God zegt, nee, vrijheid is dat je je aan mij overgeeft. En dat je je afhankelijk van mij opstelt. Dat vonden ze niet gemakkelijk, maar het werd hen wel geleerd. Ze hadden niks bij zich, alleen een paar van die koeken. En toen ze op waren, zorgde God op een andere manier voor brood. Namelijk via het manna, dat ook dagelijks kwam. Dat ook niet bewaard kon worden. En dat ze moesten dus eigenlijk dagelijks weer vertrouwen dat God hen gaf wat ze nodig hadden. Nu, het is voor ons niet zo, tenminste als ik voor mezelf praat, het is niet zo gemakkelijk om in deze tijd, of in deze westerse wereld, laat ik het zo zeggen, dagelijks te vertrouwen dat God ons geeft wat we nodig hebben. We leven in een maatschappij waar we allemaal in principe, vergeleken met een heel groot gedeelte van de rest van de wereld, het best wel heel erg goed hebben. Waar het heel gewoon is dat er elke ochtend brood op de plank ligt. Ik ben wel eens jaloers op mensen die misschien in situaties zitten waar ze echt een soort van gedwongen worden, zoals de Israëlieten in zekere zin gedwongen werden, om zich op God te vertrouwen. Ze konden eigenlijk niks anders. Dat wilden ze misschien niet, maar eigenlijk konden ze niks anders. Dat is lastig in onze westerse wereld. Persoonlijk vind ik dat lastig. En ik denk wel eens, en ook Arend had het vanmorgen ook weer over de gruwelijkheden in Congo, de situatie in India die uiteindelijk goed is afgelopen. Maar er zijn van die situaties dat ik wel eens denk van, ben ik daar klaar voor om zulke gruwelijkheden dichtbij, bij mezelf, in ons gezin, in onze kerk, te ervaren of mee te maken? Hebben we daar kracht voor? Heb ik eigenlijk het vertrouwen in God om dagelijks te verwachten dat hij geeft wat ik nodig heb als ik het niet standaard heb omdat ik geen geld heb of omdat er gewoon geen resources zijn om dat waar dan ook vandaan te halen? Ik vind het een uitdaging en misschien is het ook iets om in de komende tijd over na te denken. Want hoe kan ik mezelf trainen om toch dat vertrouwen, dat dagelijks vertrouwen, het eigenlijk dagelijks je afhankelijkheid van God beleiden, om dat soort van voor jezelf te trainen. En dan gaan situaties komen dat we dat misschien wel heel hard nodig hebben. Als je misschien een keer een nare boodschap hoort. Of, nou ja, we hebben ook gezien de afgelopen week weer hoe het in de wereld eraan toe kan gaan als het echt over de grote leiders gaat in het Witte Huis. De spanning in die zin, ook in Europa, stijgt wel een beetje. En, misschien allemaal nog ver van je bedje, maar hoe gaat het lopen? Ik vind dat we, ik vind voor mezelf, ik vind het niet makkelijk en moedig u dan ook aan, van kijk eens hoe je ook voor jezelf stappen kan nemen om te leren vertrouwen op God. Dat klinkt heel simpel, maar zo simpel is het volgens mij niet. Ik heb ooit eens gezegd, dat is lang geleden, een keer tijdens mijn studie, toen ging het over een stuk spreuken, ik weet niet precies meer welk stuk. Het ging in ieder geval over als je ziek bent, dan zijn we heel erg geneigd om, en dan gaan we een aspirintje nemen, of dan gaan we thee met honing drinken, of dan gaan we zo'n sinaasappeltje, dat is goed voor de dorst. Dat zijn allemaal hele goede dingen, dat doen wij ook allemaal. Maar ik heb wel eens gezegd voor de gein, of het was eigenlijk niet voor de gein, was er een serieus ondertoon in, van joh, misschien moet je voordat je die aspirine neemt, misschien moet je eerst God danken. Dat God de mogelijkheid heeft gegeven dat ik die aspirine kan nemen. Om eigenlijk voor jezelf een soort bewustwording uit te spreken, van hey, ik neem dit omdat God deze mogelijkheid in de natuur of in de wereld gelegd heeft. Maar ik wil eigenlijk wil ik mijn afhankelijkheid van God hierin beleiden. Want ik verwacht het eigenlijk niet van die aspirine. Ik verwacht het niet van die sinaasappel. Maar ik verwacht het van God zelf. Zo zou je jezelf kunnen trainen. Nu, de Israëlieten, die gingen dus die hele week zorgen, of die gingen die hele week ongedezen brood eten. En zodat ze opnieuw konden ervaren hoe dat was. Maar ze gingen dat niet alleen eten, er was nog een heel ander belangrijk element bij. Namelijk dat ze ook ervoor moesten zorgen dat hun hele huis, hun hele hebben houden, gereinigd was van alle vormen van zuurdezen. Nou, in de Joodse traditie zijn ze altijd heel goed om dit soort dingen helemaal uit te meten. Volgens mij komt ook het idee van de voorjaarsschoonmaak hier ook wel vandaan. Dat de hele huizen werden schoongeveegd tot de laatste broodkruimel toe. Om elke vorm van zuurdezen maar uit het huis weg te nemen, weg te bannen. En we hebben het net gelezen vanaf vers 14, maar het was nogal rigoureus ook, dat als je wel iets at waar zuurdezem in zat, dat je dan meteen uit de gemeenschap gestoten moest worden. Dus het was God menens, zou je kunnen zeggen. Nu, ik heb daarover na zitten denken van, hey, waarom wil God nu dat we het een week lang niet eten? Oké, maar waarom heel je huis schoonvegen van dat zuurdezem? Wat is dan toch eigenlijk precies, symbolisch gezien dan, dat zuurdezem? Je zou kunnen zeggen dat het brood, en je zou er een studie kunnen doen over hoe dat in de Bijbel voorkomt, dan heb je voor heel wat avonden genoeg voer om op te puzzelen. Maar het brood staat eigenlijk symbool voor ons leven. En het zuurdezem is datgene wat eigenlijk ons leven vormt. Wat ons leven mooi maakt. Wat ons leven misschien ook wel smaak geeft. En enige houdbaarheid. En dat zijn die eigenschappen van dat deze. Je leest steeds in de Bijbel dat het deze, het hele deeg doorgaat. Dus het gaat door heel je leven, door heel je lichaam, door heel je wezen gaat dat heen. Kijk, in het verhaal is het wel duidelijk dat het deze, het zuurdeze, dat ze eigenlijk niet mochten meenemen, dat ze moesten achterlaten, waar ze van los werden gerukt. Dat was hun leven in Egypte. Een leven in slavernij. Nou, we hebben gelezen dat ze er 300 of 430 jaar gewoond hebben. Waarvan een groot gedeelte uiteraard ook echt in slavernij. Echt in onderdrukking. En de mensen die daar op dat moment in het volk Israël waren. En ze wisten het niet beter. Ze waren gewend om als slaaf te leven. In die houding met alle verplichtingen die daarbij hoorden. En alle misschien ook wel straffen die daarbij horen. Dat was heel hun wezen. En het is natuurlijk niet zo makkelijk om als je dat jaar in, dag uit gewend bent, om dan in één keer als een vrij volk te leven. Ik zei net ook al, God heeft ze niet voor niks weggerukt uit Egypte. Ze hadden eigenlijk geen tijd om over na te denken. Wegwezen, weghalen en opnieuw beginnen. Geen enkele vorm van Egypte mocht meer meekomen. Dat zuurdeesem moest worden achtergelaten. Ik denk dat dit een heel belangrijk punt is, waardoor God eigenlijk zegt, ik wil eigenlijk dat jullie elk jaar opnieuw, als het ware niet alleen beleven, maar ook daadwerkelijk toepassen, dat alle vormen van deze in je leven die niet goed zijn, om die weg te halen uit je leven. Ik zei net dat deze, dat mengseltje van bloem en water, dat kun je ook echt jaren gebruiken als je het een beetje voedt. God zegt hier eigenlijk een soort reset, een soort knip. Van even pas op de plaats. We gaan even weer alle deze eruit gooien. Je kunt dus niet opnieuw dat deze gebruiken om nieuw brood te bakken. Alles weg. We gaan even weer helemaal opnieuw beginnen. Je hebt wel van die mensen die jaarlijks bijvoorbeeld een weekend of een week naar het klooster gaan. Even helemaal weg uit de wereld. Even helemaal op jezelf. Even helemaal jij en God. Dat soort breek zit hierin. Dus dat deze is dus niet per se. Het gaat niet per se om zonde, zou ik zeggen, om verkeerde dingen. En dat zit er wel degelijk in, maar dat is niet per se wat het is. Waar het om gaat is dat het deze is wat ons leven, wat maakt wie we zijn, wat maakt hoe we denken, wat maakt hoe we doen. En dat heeft te maken met de patronen in ons leven, met gewoontes, met dingen die we geleerd hebben, die we om ons heen zien, waardoor we onze mening vormen, waardoor we zijn wie we zijn. Dus dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Je kunt ook hele goede deze hebben die je leven heel mooi maken. Maar in dit geval gaat het om het loskomen van Egypte, zou je kunnen zeggen. Want Jezus gebruikt het zelf ook als voorbeeld. Je kunt het lezen in Matthäus hoofdstuk 16 bijvoorbeeld. Dan heeft Jezus het over de Farizeeën en de Sadduceeën. En de Farizeeën en de Sadduceeën, hij zegt dan pas op voor het gist, of in dit geval de dezen van de Farizeeën en de Sadduceeën, wat iets is. En de discipelen wisten niet goed wat ze daarmee aan moesten. En de schrijver die maakt het dan duidelijk. Jezus had het over de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Die waren nogal wettisch. En eigenlijk zegt hij, pas op voor het wettische van die leer. Zorg dat dat niet te veel in je leven vorm krijgt. Maar geef je over aan mij, zegt hij als het ware bij. Bij mezelf heb ik het ook wel ontdekt. Dat ik heel lang in bepaalde patronen kan blijven leven of kan blijven denken. Ik kan dingen heel lang volhouden en dat is soms een hele mooie eigenschap. Maar dat kan ook een wat negatieve kant hebben. Ik ben heel geneigd om passief te worden bijvoorbeeld. En nou, er is ook een broeder uit onze gemeente die me daar eens flink op aangesproken heeft. Misschien ook wel de reden waarom ik hier nu sta. Maar soms is het goed om bij jezelf na te gaan. Hey, wat zijn er nou van die dingen die zo gewoon zijn, die zo menselijk zijn, die eigenlijk vanuit een verkeerde deze komen, die mijn leven gevuld en gevoed hebben. Om daar eens de komende tijd richting het Pasen eens over na te denken. Misschien met God over te hebben. En elke keer in lijn met wat we vanmorgen vieren bij het avondmaal. Dat stukje heiliging in ons leven. Zoeken we misschien niet zozeer naar de dingen die we verkeerd doen. Maar misschien ook naar de dingen die zo op die manier gegroeid zijn in ons leven. Dat we verkeerde keuzes of verkeerde denkbeelden hebben of maken. Niet zo gemakkelijk, maar wel iets om eens met God en met de Heilige Geest over te hebben, mee bezig te zijn, om eens te inspireren in de komende tijd, om daar eens over na te denken. En dan gaan we straks over een week of 7 op weg naar dat Pasen. Dan hebben we Goede Vrijdag. En met Goede Vrijdag denken we terug aan de dood van Jezus aan het kruis of wat hij voor ons gedaan heeft. En misschien is het goed om dan ook op dat moment te bedenken van, hey, wat zijn er voor dingen in mijn leven, voor dezens, voor patronen, voor gewoontes die ik misschien mag afleggen, die ik misschien mag nagelen aan dat kruis bij Goede Vrijdag. En als het dan Paas is, dan mogen we ook gaan vieren dat we bevrijd zijn. En niet alleen maar toen we ons lieten dopen, maar dat we ook weer opnieuw ons bevrijd mogen voelen. Zoals de Israëlieten elk jaar opnieuw dat deze even weg deden uit hun huizen. Zo mogen wij ook weer opnieuw met het Pasen gaan vieren. Dat we vrije mensen zijn. Maar wel in volledige afhankelijkheid van God. Ik wil met u bidden. Dan sluiten we af. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor die feesten die vol zitten met symboliek. Waar we zoveel van kunnen leren. Dank u wel voor dat ongedezende brood. En dank u wel voor uw zoon. Dank u wel, Jezus, dat u ons paaslam, ons paasoffer was. Dat u ons leven wil vullen met uw dezen. En Geest, ik wil u vragen dat u ons helpt om in de tijd als we toewerken richting Goede Vrijdag, richting Pasen, dat we iets mogen proeven van uw liefde en uw kracht. Dat we iets mogen zien van waarin eventuele verkeerde dezens, patronen, gewoontes die anders mogen zijn. Dat we die mogen afleggen en dat mogen we zien hoe we in vrijheid en in afhankelijkheid van u mogen leven. Leer ons, Heer, op u te vertrouwen. En dank u, Heer, voor uw werk voor ons daarin. Amen.